De openbaring wordt steeds meer onthuld. En we zitten in hoofdstuk 19. Dan zijn we gekomen bij vers 11. En ik wil graag vandaar lezen tot het hoofdstuk uit. Openbaring 19 vanaf vers 11.
Vanaf vers 11.
En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vlam van vuur en op zijn hoofd vele koninklijke hoeden. En een naam geschreven die niemand wist behalve hijzelf. En hij was rondom bekleed met een kleed dat in bloed gekleurd was, geverfd was, en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit zuiver linnen. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap van de almachtige God. En hij heeft op het kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een luide stem en zei tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Kom hierheen en vergadert u tot de grote maaltijd van God. Zo moet het er staan. Opdat gij eet het vlees van koningen en het vlees van de vlezen, staat er letterlijk. Van koningen en het vlees van oversten over duizend. En het vlees van sterken. En het vlees van paarden en van degenen die erop zitten. En het vlees van allen, vrijen en dienstknechten, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En de beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, waardoor hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die het beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die brandt van zilver, zwavel. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En alle vogelen werden verzadigd van hun vlees. We zitten aan het eind van de beroemde 40 jaar, dus aan het eind van in ieder geval de 33 van drukking. En als we dat even in een beetje perspectief zetten, de 33 jaar. Ja, zoals gewoonlijk, en nu zitten we aan het eind en op dit moment komt de Heer terug om te oordelen. Zo begint vers 11 ook: de hemel is geopend en uit de hemel komt de Heer naar beneden op een wit paard. Wit heeft te maken met zuiverheid en reinheid. En hem die erop zat werd genoemd getrouw en waarachtig. In hoofdstuk 3 vers 7 wordt hij ook zo genoemd, de Heer. Dus ik ga daar verder niet op in, ik zoek het niet allemaal op, maar getrouw en waarachtig. Dat is typerend de naam, een naam van de Heer. Getrouw en waarachtig. Dat duidelijk tegenover een wereld waarin natuurlijk alleen maar ontrouw en waarin leugen regeerde. Hè, onder de macht van de Satan en dergelijke meer. Je moet niet vergeten dat in die tijd eigenlijk langzaam maar zeker de hele macht van Babel meer en meer verwoest is. Hebben we net gezien, hele Babel is verwoest. En wat nu nog overblijft, zijn alleen nog een aantal bewoners van deze wereld. Dat is het laatste. Het ergste wat de Satan, want die zit dan, is ook op aarde geworpen, en natuurlijk meteen beest en de valse profeet, overkomen kan, is dat hun macht wordt weggenomen. Dat hun wereld in elkaar valt. Als alles namelijk in elkaar valt, blijf je eigenlijk alleen maar zielig over. We zien dat natuurlijk ook wel op de een of andere manier soms verwoord in de crisis tegenwoordig. Dat daar waar mensen eerst erg veel vast goed hadden, dat vastgoed langzaam maar zeker wegkwijnt. En dat
de mensen overblijven en dat er eigenlijk niets meer aan macht en aan mogelijkheden is. Dat doet God, dat doet Christus, namelijk wat hij altijd heeft willen doen, via de mens, Adam, de macht van de Satan op aarde vernietigen. Dat kan God best rechtstreeks, maar hij wil dat via een lager, kleiner schepsel doen. De eerste Adam, die viel in zonde, dus komt de tweede Adam, die overwint. En zij die in de tweede Adam zijn, in Christus zijn, worden mee overwinnaars. Dus betekent het dat de Heer Jezus Christus die macht van de duivel langzaam maar zeker vernietigt. Maar waar hij zei bij de verzoeking in de woestijn, mij is al de macht over deze koninkrijken gegeven. En ik geef die macht aan wie ik wil. Als je mij aanbidt, zal ik die macht geven aan jou. Die macht wordt nu langzaam maar zeker steeds verder weggehaald. Het begint bij de voeten van het beeld van Nebukadnezar en het eindigt bij het hoofd en dat is Babel. Dus dat gaat er helemaal aan. Dat hebben we nu ook gezien in voorgaande keren. Dat dus dat hele rijk met alle financiële mogelijkheden en alle rijkdom vernietigd wordt. En iedereen staat daar als versteend naar te kijken. Daar gaat de zekerheid. En de laatste stuiptrekking is dan de stuiptrekking dat de Satan met alle zijnen die nog wel leven naar Israël toe gaat. Want in Israël, daar is de Heer al lang bezig, al tijdenlang, met de opbouw van zijn koninkrijk. De opbouw van het koninkrijk, waarin hij dus als koning zal heersen en waarin hij ook uiteindelijk dan, van waaruit hij ook de macht over de hele mensheid en de hele wereld zal uitbouwen. Maar goed, voordat het zover is, is dus die vijandschap, die laatste strijd, zeg maar, voordat het koningschap van de Heer gedurende minimaal 1000 jaar komt, moet afgerekend worden met de laatste vijand. En die laatste vijand, dat is in ieder geval de Satan en allen die, nou ja, in zijn macht hebben gezeten. Maar dat betekent dus ook dat zij in een land terechtkomen dat al onder de macht van de Heer Jezus is. Terwijl overal in de wereld allemaal rampzalige toestanden zijn, is het na die 7 jaar steeds meer, juist in Israël, veilig. Waar men nu denkt dat veilig is, is precies andersom. Maar dan wordt het steeds veiliger. En het volk, dat gaat in gerustheid wonen. Deze aanval die van die vijanden komt, die aanval is begrijpelijk. Omdat het de laatste stuiptrekking is die je nog kunt voorstellen. De Heer die komt, die gaat zitten en die oordeelt. Ergens anders wordt het genoemd, ik citeer even naar Matteüs 25. Daarvan vers 31. Daar staat bij mij boven, staat van het laatste oordeel. Dat laatste kun je wel doorstrepen, want er zijn nog kondigende oordeel achteraan. Het is niet het oordeel van de grote witte troon. Dat oordeel is het niet. Het is het oordeel van de Heer over de mensheid. En dan staat in vers 31, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in al zijn heerlijkheid, dat gaat hij dus nu ook doen, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zich neerzetten op de troon van zijn heerlijkheid, dat is in Jeruzalem. En voor hem zullen al de volken verzameld worden en dan zullen ze worden geoordeeld, althans die volken die nog leven. Maar dat is de troon en daar wordt dus het oordeel in alle rust gegeven. Dat is in wezen hetzelfde, die hier die komt. En die komt in zijn heerlijkheid. Hij komt nu in zijn kracht. In zijn komst als rechter. De Heer is een God die ook genadig is. Hij heeft verschillende kanten. Hij is ook genadig uiteraard. Tegenover wie hem vreest. Wie hem erkent. Maar hij is hard tegenover degene die hard tegen hem waren. Dus de wijze waarop ik mezelf naar de Heer toe opstel, diezelfde wijze stelt de Heer ons zich naar ons op. Dus ook hier. En als hier dus het oordeel komt, de hemel geopend is en het wit paard. Een paard is een beeld van kracht, is een beeld van macht. En als hij daarop zit, dan komt hij daar als vorst, als koning, als machthebber. En hij wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt, staat er meteen. En hij voert oorlog, dat is dus iets op een iets andere manier als wat in Matteüs staat. In gerechtigheid. Dat wil zeggen, dit is een rechtvaardige oorlog. De rest die altijd is geweest, dat was onrechtvaardig. En daar is niet mee te spotten. Want, zegt vers 12 van Openbaring, en zijn ogen, er staat dan waren in het Grieks, in het Hebreeuws staat dat niet, of in het Grieks niet, maar dat moet je eigenlijk wel bijdenken. Het woord als kun je wel weglaten. En zijn ogen waren een vlam van vuur. Dus dwars overal doorheen kijkend. De ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Dus hier een vlam van vuur. Als dus ogen vuur spuwen, dan zit daar duidelijk een vorm van toorn in. Ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft. En op zijn hoofd waren, staat er ook weer niet, maar dat wordt wel geacht te staan, diademen. Staat er, die koninklijke hoede is gewoon het Griekse woord diadema. Dus dat is gewoon een diadeem. Is een overheen binding, staat er eigenlijk. En ik heb dat woord gewoon opgezocht, een diadeem. En dan blijkt dat als je een kroon hebt, dan is op die kroon zijn allemaal diademen gespannen naar het midden toe. Vanuit de rand, zeg maar, naar het midden toe, blijken allemaal diademen te zijn. Dus op zijn hoofd vele diademen. Dat moet je niet vergelijken als van hij heeft een hele serie, een stuk of 10 van die dingen daarboven zich. En daar moet hij maar mee rondlopen. Maar het heeft eigenlijk te maken met het feit dat het een uitermate duidelijke vorm van koningschap is. En het wordt een kroondiadeem, worden dingen dus ook wel genoemd. Bestaande uit diademen. Dus hij had dus vele koninklijke hoeden. Het staat gewoon eigenlijk veel diademen. En dan nog wat. Dat is iets weggelaten wat er moet staan. Terwijl hij had, of je kunt ook beter nog zeggen, met namen geschreven. Niet die diademen, maar gewoon hij zelf. In zijn ogen een vlam van vuur en op zijn hoofd vele diademen, comma, hebbende, of je kunt ook zeggen hij had, namen geschreven en een naam geschreven die niemand kende. Dus dat zijn twee dingen. Hij had namen geschreven die geschreven waren. Hij heeft dus meer dan één naam. Dat kan ook al niet anders, want in vers 11 stond al getrouw en waarachtig. Naam duidt ook iets aan van een persoon. Hè? Het zegt iets van een persoon. Het is een soort identiteit, zou je kunnen zeggen, van de persoon. Dus de Heer is een identiteit van hem, is getrouw en waarachtig. Maar er staan er ook verder nog namen geschreven. Wordt verder niet van gezegd welke dat er zijn. Iets verderop zien we er een paar. En een naam geschreven die niemand kende, behalve hijzelf. Dus dat is een verborgen naam. Iets verderop staat in vers 16. En hij had op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. Koning der koningen wil zeggen dat hij de hoogste vorst is. En heer der heren dat hij de hoogste heer is. Een koning is een machthebber over een land. Een heer is een machthebber over een landstreek. Dus tot ook in de kleinere regionen heeft hij de macht. Niet alleen maar een groot overzicht. Hij is degene die niet alleen het grote overzicht, maar ook het kleine overzicht, de kleine mens, de kleine wereld ziet. Dus die naam zal ongetwijfeld een van die namen zijn die geschreven zijn. Hier wordt heel veel gesproken over het begrip naam. Want in vers 13 zien we ook staan, en hij was rondom bekleed met een kleed dat in bloed geverfd gekleurd was. Uiteraard, dat kleed in bloed werft, dat is eigenlijk niks anders als het beeld van zijn dood en opstanding. Van zijn kruisiging. Dat wordt dus inderdaad duidelijk hier naar voren gehaald. Er wordt ook wel eens gezegd, nou ja, dat heeft te maken met de strijd die hij gehad. En waardoor dus veel vijanden en voor het bloed van vijanden erop is. Maar als je als vorst komt met een wit paard, dan denk ik, en je komt uit de hemel, dan denk ik dat dat nog niet direct aan de hand is. Maar er is natuurlijk altijd een herinnering aan zijn offer, wat hij gebracht heeft. En die kleur zal dan ongetwijfeld ook doorschijnend zijn als hij komt. Om duidelijk te maken, daar op het kruis van Golgotha, daar ligt de centrale gegeven voor de verlossing van de wereld. En dat bloed is met één natuurlijk in het nieuwe verbond het beeld van zijn leven, van zijn wijn. Hè? Dat kleed was zo bekleed. Dat vinden we overigens ook in Jesaja's 63. Daar wil ik wel even naartoe natuurlijk. Jesaja 63 vertelt in wezen over hetzelfde, profetisch. Wie is degene die van Edom komt, vanaf Edom? Dat ligt ten zuiden van Jeruzalem, waar ook de Petra ligt. Dat gedeelte waar het stadje Petra ligt, waar de Heer dus met Israël vandaan komt, daar komt hij dus kennelijk ook vandaan. Met besprenkelde kleren van Bosra. Hij, gesierd in zijn gewaad. Hij die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben, staat er gewoon, hè? Jehovah. Dus ik ben. Die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom bent u rood aan uw gewaad en uw klederen als van iemand die in de wijnpers treedt? Dat hebben we hier straks ook in Openbaring. In wijnpers treedt. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hem getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Mijn hele gewaad heb ik bezoedeld. Dus dat is kennelijk het bloed van zijn tegenstander, zoals je het hier dus ziet. En daar wordt in ieder geval naartoe gewezen in Openbaring 19. Want daar staat namelijk in Openbaring 19, vers 15b... En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap van de Almachtige God. Hij voert nu het oordeel uit over de laatste vijandschap. En denk eraan, dat is niet gering. Want wat er in de mensheid aan leven nog is, geleid door de Satan en het beest en de valse profeet en anderen, dat keert zich rechtstreeks tegen de Heer en zijn gezalfde. En dat gaat hier gebeuren. Maar goed, Hij oordeelt, dat staat er dus ook heel duidelijk. En zijn naam is genoemd Woord Gods, zegt vers 13, dat is een volgende naam. Hij was bekleed met een kleed dat in bloed gekleurd was, besprengd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. Nou, zo wordt hij in Johannes Evangelie al begonnen. In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. In de Johannesbrieven komt het ook voor. Dus het is gewoon de Heer in zijn macht. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Dat scheelt. Dan, als je witte paarden hebt, dat zijn echte witte paarden, geen schimmels, want dat is grijs. En dat is weer een heel ander verhaal. Dan wil ik voor u even kort naar 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, om te kijken wie zijn dat dan. Colossensen, Colossensen, Thessalonicensen. Vier vers 17. Ik neem alleen dus dat gedeelte. Het moment dat de gestorvenen vanaf de hemelvaart, zeg maar even, opstaan. En de gelovigen die op dat moment leven als de Heer komt om ze te halen. Dat wordt dan genoemd in vers 17. Die worden dan met elkaar naar voren gehaald. Daarna, aan vers 16, want de Heer zelf zal met een bevel, in een bevel staat letterlijk, in de stem van een archangel, dus de Heer zelf, eerste engel, betekent het, archijs begin, dus de eerste engel, dus de eerste boodschapper namens God. En in een bazuin Gods, want zo luidt die stem, dus het zijn drie dingen die eigenlijk gewoon hetzelfde zijn, neerdalen vanaf de hemel. En de doden in Christus, dat staat er letterlijk, dat zijn natuurlijk diegenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, let op, in Christus. Dat wil zeggen dat niet oud-testamentische gelovigen, maar alleen de gelovigen vanaf, zeg maar, de hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest, die in Christus gestorven zijn, dus ook in hem geleefd hebben, en dus in het paradijs zijn van God beneden, niet boven, beneden, waar de Heer ook is geweest, in dat paradijsgedeelte, zullen dan eerst uit het graf opstaan. Nee, het is een misverstand zeg, van dat mensen dus meteen naar de hemel gaan. Dat is een beetje lastig ook, want als Jezus Christus is gestorven en is naar de hemel gegaan, direct, dan is er toch wel wat, is er toch wel wat aan de hand. Hij is gestorven, hij is naar het dodenrijk gegaan, hij is omhoog gegaan in een nieuw kleed. Hij is bij zijn opstanding, is hij eerst naar de hemelse vader toegegaan, en heeft hij een andere gedaante aangenomen, staat er. Dat is wegvertaald in de nieuwe vertalingen. Maar het staat eind van Marcus, geloof ik, zo. Is in een andere gedaante is hij verschenen aan twee van hen onderweg. Dus aan de Emmausgangers. Maria mocht hem niet aanraken in het ene kleed, in het begin. En 7 dagen later moest Thomas hem aanraken zelfs. Dus daar zit een verschil in. Want hij kwam in een andere gedaante dan op die opstanding zag. Hij moest eerst heen gaan naar de vader. Dus bij de opstanding is hij... Maria kwam hem tegen voordat hij naar de vader is gegaan. Ze mocht dus geen aanraking met hem hebben. Zonder tegenover een zonderloze. Bovendien moest de Heer de overwinning proclameren. Is hij naar boven gegaan naar de vader. Dan is hij teruggekeerd op aarde. Dus als hij vanuit het graf opstaat, dan is het niet zo dat hij in de hemel heeft gezeten, gauw even naar beneden is gegaan, de onderwereld in, de dodenrijk in, en dan vervolgens opstaan. Hij is net als ieder mens, hij is in het dodenrijk, lees, in het paradijsgedeelte geweest, hij is bij de rijken geweest, in zijn dood staat er ergens in het Oude Testament, dat we zeggen, hij is bij de rijken geweest, namelijk bij Abraham. En zo heet het dan ook, de schoot van Abraham wordt het wel genoemd. Maar goed, daar is hij dus uit opgestaan. Wat hier dus nu ook gebeurt, is dat de gelovigen van de gemeente, diegene, dat die dus eerst opstaan, staat hier, in vers 17. Daarna zullen wij, die levend zijn overgebleven, die dus niet gestorven zijn nog, maar wel wedergeboren, en trouw naar de Heer toe, tegelijk met hen weggerukt worden, opgenomen wordt gezegd vanuit de opname, weggerukt worden in wolken. Niet naar de wolken toe. Dat is echt helemaal een misser. Er staat in wolken, in grote groepen, wolk, volk. In grote groepen word je zo in één keer van de ene plek naar de andere bij de Heer gebracht. Tot een ontmoeting van de Heer, komma. Tot in lucht. Niet de lucht. Tot in lucht. Dus tot een ontmoeting van de Heer, tot in lucht. En zo... Hoe? Nou, als lucht. Zullen wij altijd met de Heer wezen. Geestelijk dus. Wel zeker realistisch, maar niet meer zo stoffelijk als wij nu zijn natuurlijk. Dus zo, op die manier, zullen wij altijd bij de Heer wezen. Dus waar de Heer is, is zijn lichaam ook. Christus, lichaam van Christus. Bedoeld zijn dus trouwe gelovigen. Die zijn daar waar hij is. Wel, als de Heer dus uit de hemel komt, zoals we hier zien in 19. Dan wordt eerst zie je een heel duidelijk beeld van wie hij is. Daar gaat het natuurlijk ook om, want hij is het hoofd. En dan komt dat lichaam erachteraan, ook op paarden. En dat betekent dus ook dat je ook op witte paarden zit. En de personen die erop zitten, zegt in, ik zit alweer in Openbaring 19. Die personen die erop zitten zijn gekleed met wit, rein, zuiver betekent dat linnen. Linnen wordt genoemd de rechtvaardigheid. De rechtvaardige daden van de gelovigen wordt elders genoemd. Dus in wit linnen wil zeggen dat zij een nieuw lichaam hebben gekregen, zuiver en oprecht, en dus ook op witte paarden. En de witte paarden is de beschrijving in ieder geval van het voertuig, of dat letterlijk zo zijn of niet. Daar mag gewoon vanuit, waarom zou het niet kunnen? Gekleed dus achter de Heer aan. Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Dit zijn dus de gelovigen. Dus dat is één aspect. Want er zit nog wel een ander aspect in. In vers 15 zien we staan. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. Uit zijn mond komt een scherp zwaard. We hebben het in Openbaring 2 vers 16 al een keer gehad. Maar om nou te zeggen, dat herinnert u zich nog wel, misschien niet. Dus ik kan er nog even iets van zeggen. Als de mond een scherp zwaard ervoor zin had, en met dat zwaard wordt gedood, is niks anders dan dat de woorden die hij spreekt ten dode zijn. Dit is een voorbeeld in het Oude Testament. Dat wil ik toch even met u bespreken. Dat is 2 Koningen 2. Vers... Wat zei je?
Het woord is levend in kracht.
Ja. Een snijdt van één en zo. Ja. Dat is een scherp zwaard. Ja. Daar komt hij ook zo. Deze pak ik nu even. Want daar gaat het hier vooral om. 2 Koningen 2. Dat is 23, 24 geloof ik. En dan pakken we het 2 vliegen in één klap. Maar goed. Elisa is daar bezig. Heeft net zoutwater gezond gemaakt. Dat kwam al eerder voor bij het volk Israël op weg naar het beloofde land. En vers 23. En hij ging van daarop, dus omhoog, naar Bethel, huisgod betekent dat. En als hij nu onderweg was, dus als hij nu die weg opging naar boven toe, zo kwamen jonge mannen, geen kleine jongens, jonge mannen uit de stad. Dus die gingen naar beneden. Want als je naar Bethel toe gaat en je gaat de weg omhoog, dan zijn er dus anderen die de weg naar beneden gaan. En dus van het huis Gods weg. Die dus niks met het huis Gods te maken willen hebben, maar gewoon, weet ik veel, in de vrijheid willen zijn, maar in ieder geval de weg naar beneden gaan. Hun levensweg naar beneden gaan. En die bespotten hem. En die zeiden tot hem, Elia is namelijk opgevaren net ten hemel. Nou, die mensen geloven er helemaal niks van. En dat verhaal ging natuurlijk overal rond. Dus die zeggen, kaalkop, misschien had hij inderdaad niet veel haar, dat zou kunnen. Maar geen haar hebben betekent dat je dus mensen gesproken geen macht hebt. Hè? Denk maar aan Simpson bijvoorbeeld. Haar is een beeld van macht. Een beeld van autoriteit, een beeld van gezag. En dus betekent dat als hij dus, als ze hem noemen kaalkop, dan bedoelen ze in ieder geval zoiets mee als van, nou ja, je stelt ook helemaal niks voor. Dus ga op wil zeggen, nou, schreeuw ook maar weg daar naartoe. Dat verhaal zo. Het was dus spotten wat hier gebeurt. En dit waren niet kinderen, kleine kinderen ook al wordt het hier genoemd. Het zijn echt jongelui. Maar de Bijbel spreekt eigenlijk pas vanaf 30 jaar als iemand die volwassen is. De mensheid in zijn dwaasheid die brengt dat steeds meer terug. Maar pas met zijn 30ste jaar word je volwassen en kun je als volwassen optreden. Kijk maar naar de Heer zelf, die dus ook 30 was toen hij optrad. En hij draaide zich om en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Dit is nu een zwaard dat komt uit de mond. Toen kwamen er 2 beren uit het woud en verscheurden van deze jongelui, kinderen staat hier weer jongelui, 42. Dat zal ook eens niet. Was het niet Elia die ook optrad 42 maanden? Of optreden zal in de toekomst, 42 maanden, 3,5 jaar. 42 jongelui. Even toevallig. Maar elk jongelui, of voor elk van die jongelui die dus gaan, er waren er dus meer kennelijk. Maar 42 verwijst heel duidelijk naar de 3,5 jaar van zijn optreden. Dus als er gezegd wordt, ze hebben de macht om de hemel te sluiten. En ze hebben de macht, Mozes en Elia, om het land te slaan met al die plagen zo dik als ze willen. Dan betekent dat ook zij gewoon een vervloeking in de naam van de Heer kunnen uitspreken en het gebeurt. Dat is echt onvoorstelbaar, maar zo werkt dat inderdaad. Dat woord, dat kan zo krachtig zijn en is zo krachtig. Zoveel meer denk ik dat wij ook maar amper beseffen. Dat daaruit werkelijk ook ten opzichte van de notoren, ongehoorzamen, oordeel komt. Dat is een oordeel. Wat hier ook naar voren komt. Uit zijn mond, gaan we even naar Openbaring 19. Scherp zwaard, Dat scherpe zwaard, er werd straks al even naartoe gewezen, in Hebreeën wordt ook genoemd, dat scheidt van één geest en ziel, dat scheidt van één dat wat gevangen is in deze wereld en dat wat aanvankelijk is van God. Opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. De heidenen. En hij, dit woord God zeg maar, zal hen hoeden met een ijzeren roede. Daarvoor gaan we eventjes naar Openbaring 2 vers 16. Aan de gemeente van Pergamum. Vanaf vers 15. Oh nee, 16. Bekeer u. Dus, maar zo niet. Ik kom haastig bij u en ik zal tegen hen, de vijanden, krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Kijk, dus zij zullen doodgaan, sterven. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Enzovoort. Dus ook hier wordt van toepassing gebracht op het zwaard van zijn mond. Dat principe van het zwaard van zijn mond, dat kom je dus ook in deze situatie al tegen. En verder, hen hoeden met de ijzeren roede, ik dacht dat die ook moet staan, die staat er ook ergens, vers 27 van het stuk. Ja, dat staat in 26 van Openbaring 22. En wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem gezag geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, hetzelfde woord als staf. En zij zullen als pottenbakkers vaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dit is, je krijgt het oordeel van de Heer in handen. Weet gij niet dat wij engelen oordelen zullen, wordt er zelfs genoemd door Paulus. Nou ja, welke engelen? Nou, maar in het midden, maar in ieder geval is dat zo. Hier dus ook. Maar hier wordt het gezegd, niet van de Heer zelf, maar van degene die overwint. Met andere woorden, de Heer doet niet alleen het oordeel. Hij heeft altijd mensen willen hebben die natuurlijk namens hem optreden. Dus die heerliggers uit de hemel, ook op die witte paarden, enzovoort, die voeren dus uit wat de Heer eigenlijk zelf doet. Maar er staat, hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En er staat, wie overwint, ik zal hem de macht geven om. Wie is nu die hij? Het hoofd met het lichaam samen. Het hoofd voert, het hoofd is degene die de planning uitvoert. En degene die aan die planning mee mogen werken, aan uitvoering mee mogen werken, zijn die heerliggers uit de hemel. Naarmate iemand dus ook door deze wereld verguisd is, naar die mate, en trouw aan de Heer is geweest daarom, naar die mate krijgt hij zelf ook de macht om oordeel uit te voeren. Dus dit, hier staat even een paar regels, maar dit is even niet niks wat hier staat. Dus hij, de Heer, dat we zeggen, die mensen van de heerlegers, zal hen hoeden, met die heidenen dus, de volkeren, met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak, dus alles wat er uitkomt uit die wijnpersbak is wijn. Dus alle trossen of alle druiven. Een druif is een lichaam met daarin het bloed, zeg maar, de wijn. Maar goed, dat lichaam wordt dus helemaal geplet. Dat wil zeggen, het bestaan wordt dus helemaal kapot gemaakt. Alles wordt kapot gemaakt. En wat eruit komt is wijn, of zo je wilt, overdrachtelijk gezien bloed. En als het de woede is van God, om daarin dus ook het oordeel over die zo ongelooflijke ongehoorzaamheid, ondanks de waarschuwingen van het grootste gedeelte van de mensheid, is dat niet niks. En je moet dit dus eigenlijk tegenover elkaar zien. Dit eerste gedeelte is van bovenuit gezien, het tweede gedeelte vanaf vers 17, bezig in de profeet en al die anderen, dat is de onderkant. Zo gaat het hier in deze wereld gebeuren. Van bovenuit gezien wordt het zo gedaan. En de 17 en volgende wordt van beneden uitgekeken wat er nu plaatsvindt. En ik zag een engel. Want ik ga iets te snel. Hij zal ze dus hoeden met een ijzeren roede. Hij treedt de wijnpersbak. Dat wil zeggen, de mensheid wordt nu inderdaad geoordeeld voor zover zij nog leeft. En vers 16 zegt dan nog, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. Waarom zou die dij nu genoemd worden? Maar ja, dat had toch ook wel gewoon het kleed kunnen zijn, of op zijn borst, of op zijn hoofd, of wat dan ook. Maar die dij wordt speciaal genoemd.
Waarom?
Was daar niet onder andere de plaats waar hij op het kruis een speer doorheen kreeg? Was daar niet de plaats, in de zijde waar hij op een gegeven moment al gestorven, maar er wordt gekeken in hoeverre dat dus het geval was. Hij was al gestorven, er kwam water en bloed uit. Er komt dus leven en kracht van leven uit. Want dat is het beeld wat er in de tijd toen gebeurd is. Dat is al een heenwijzing naar het opstandingsleven. Dat komt op grond van het sterven van de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier in stilte nog eens een keer weer uitgedrukt. En in stilte is dat kleed, waar dat bloed ook op is, en meteen die dij, waar die wond natuurlijk is geweest, staat de naam geschreven. De opperste koning, koning der koning, wil zeggen, er zijn heel veel koningen, maar daarover heerst hij. Dus hij komt hier met zijn vele diademen als koning. En dus als grootste machthebber. In een wereld die voor het grootste gedeelte hem heeft verguisd. Die van alles heeft gedaan om ervoor te zorgen dat ze zelf lekker hebben geleefd en dat ze zelf de zekerheden hebben gehad. En niet dat leven uit handen hebben gegeven aan Jezus Christus. Om wat voor reden dan ook. Die uitdrukking koning der koningen, heren der heren, is een uitdrukking die ook in Timotheus een keer voorkomt. Staat hier onder bij mij in Timotheus 6 vers 15. Dat was de Heer al uiteraard sinds zijn opstanding. Oké, nu krijgen we de praktische uitvoering van de gang van zaken. Want deze opstand, dat is de laatste stuiptrekking, zou je kunnen zeggen. Het is een hele pittige, maar de laatste stuiptrekking van de Satan met al de zijnen om tegen te houden dat Jezus Christus hier op aarde de macht krijgt. Want het is duidelijk dat hij, Satan namelijk, daarmee het laatste recht dat hij meende te hebben op deze aarde verliest. Iets verderop wordt dan ook gezegd, beste en valse profeet wordt in positieverschop, en Satan die wordt gebonden. Uiteraard voor in ieder geval 1000 jaar. Dus dat binden van Satan betekent dat hij dus terechtkomt in een plek waardoor hij 1000 jaar lang niet de volken kan verleiden, staat hoofdstuk 20 in het begin. Dus dan is de laatste vijandschap weg, dan is het einde van deze eeuw. Het einde van deze eeuw, van de God van deze eeuw, dat we zeggen van de totale wereld met alles wat ermee te maken heeft aan denken, aan leven, aan gerichtheid, aan alles wat gericht is op de mens zelf. Dat is altijd de methode van Satan geweest, dat is altijd de manier geweest waarop hij de mensheid naar zichzelf heeft willen doen kijken. Hij kan alleen de ellende niet allemaal voorkomen, dat is het vervelende. Zodat men maar van God afkijkt. En als je dat dus doet, dan moet je zorgen dat je dus de volkeren zover krijgt dat ze niet omhoog kijken. En als ze niet omhoog kijken, dan wonen ze eigenlijk in de wereld met daarboven een dak. En zo gauw dat dak erboven is, dan betekent het dat je tegen het dak aan kijkt en niet meer vrij kunt zien naar boven toe. En als het een dak is, dat is in het Hebreeuws de naam Gog. En daar ga ik even met u naartoe. Ezechiël 38. Want hier zien we de profetie van die wereld die in opstand komt en naar het land Israël toe gaat. De aanval van Gog. De dakvolkeren. Al die mensen die dus de weg naar boven toe hebben afgesloten. Mensenkind, vers 2 van 38. Zet uw aangezicht tegen Gog. het land van Magog. De voornaamste vorst van Mezeg en Tubal, Moskou, Tobolsk, wie zal het zeggen, en profeteer tegen hem. En zeg, zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal u, o Gog, jij hoofdvorst van Mezeg en Tubal. Ik zal mij omdraaien en haken in je kaken leggen en ik zal je naar buiten voeren, evenals je gehele leger, paarden en ruiters, allemaal volkomen welgekleed. Een hele verzameling, een grote vergadering, met rondas en schild, die allemaal zwaarden hanteren. Persen, dat zal ook eens niet. Moren, onder Egypte. Puteërs, Libiërs. Met hen, allemaal schild en helm voerend. Gomer, met al zijn benden, het huis van Togarma. Aan de zijde van het noorden, groot gedeelte van Europa. En al zijn benden, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, gij en uw ganse vergadering die tot u vergaderd zijn, en wees hen tot een wacht, tot een, zeg maar, een machthebber. Na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls. Dat is een volk wat dus alweer terugvergaderd is. Die verzameling van Israël begon nadat de Heer op de Olijfberg is geweest. Allemaal van alle landen, worden Jesaja genoemd, worden ze dus op schepen enzovoort, worden de Joden, de Israëlieten, alle stammen, die worden dan aangevoerd, van alles gaat terug naar Israël. En dus is dit ook een oefening voor het volk Israël. Ze moeten ook leren te vertrouwen. Dus betekent dat het volk daar woont, ze gaan van de Heer allerlei voordelen krijgen, de gelovigen, en zij komen daar in een land in alle rust. Daar gebeurt dus veel minder dan in de hele wereld eromheen. En dat weten zij, want de Heer Jezus zelf is in hun midden geweest, heeft hen uitgelegd, of via anderen, hoe dus de gang van zaken is in de wereld en waarom dat het geval is. En ik zal u beschermen, ik zal u veilig daar te wonen. Dat staat hier. Op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest waren, al deze jaren, zeg maar nu. Als datzelfde uit de volken zal uitgevoerd zijn, zij allemaal zeker, veilig dus, zullen wonen. Dan zul je optrekken. Jij zult aankomen als een onstuimige verwoesting. Je zult zijn als een wolk om het land te bedekken. Jij en al je benden, en vele volken met u. Zo zegt de Heere, te dien dagen zal het ook geschieden dat er plannen in uw hart zullen opkomen en gij zult een kwaad plan bedenken. En je zult zeggen, laat ik optrekken naar dat dorpland, let op. Geen agglomeraties, geen steden, ieder in alle rust in zijn eigen omgeving. Zo heeft de Heer het bedoeld. Ik zal komen tot degenen die in rust zijn, in veiligheid. Die daar veilig wonen, die allemaal wonen zonder muur, zonder grendel, nog deuren hebben. Dat kan dan. Het is niet voor te stellen, maar goed, het kan dan. Om buiten te buiten en om roof te roven. Dat is een prachtige vertaling, want het wordt dubbel opgezegd. Om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn. En tegen een volk dat uit de volkeren verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, wonend in het midden van de aarde. Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen, dus de jonge lui die fel zijn, hè? Kom gij om buiten buiten, heb gij uw vergadering vergaderd om roof te roven, om zilver en goud weg te voeren, om vee en haven weg te nemen, om een grote buit te behalen. Daarom profeteer mensenkind en zegt tegen Gog, zo zegt de Heer, Heere. Zijt gij het, zul jij het zijn, te dien dagen, als mijn volk Israël daar zeker woont, niet gewaar worden? Jij zult erachter komen. Je zult dan komen uit je plaats, uit de zijde van het noorden, jij en vele volken met je, die allemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering en een machtig leger. Omschrijving die voordien als de machtigste gold. Hè? En je zult optrekken tegen mijn volk, let op, Ami, dat is dan al een gelovig volk. Israël, als een wolk om het land te bedekken. In het laatste der dagen van deze eeuw zal het geschieden. Dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land, opdat de volkeren mij kennen. Als ik me aan u, o Gog, voor hun ogen zal heiligen. Zo zegt de Heere, Heere, En jij het die van wie ik in het verleden dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd hebben jarenlang, dat ik u tegen hen zou aanbrengen? Maar het zal geschieden te dien dagen, ten dagen als Gog in het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heer Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opkomen. Want ik heb gesproken in mijn ijver, in het vuur van mijn verborgenheid, zo er niet te dien dagen een groot beven zal zijn in het land Israël. Zodat van mijn aangezicht beven zullen alle vissen der zee, al het gevogelte des hemels, gedierte des velds, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt en alle mensen die op de aardbodem zijn. En de bergen zullen nedergeworpen worden, koninkrijken namelijk. Alle koninkrijken zullen vallen en de steile plaatsen zullen neervallen en alle muren zullen ter aarde neervallen. Want ik zal het zwaard, zijn woord hè, dat uit zijn mond komt, over hem roepen op al mijn bergen, spreekt de Heere Heere. Het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. En ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. En ik zal een overstelpende plasregel in grote hagelstenen, vuur en zulver, zwavel regenen op hen en op zijn benden en op de vele volken die met hem zullen zijn. Zo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele volkeren. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Datzelfde, die aanval die dus door de Heer eigenlijk gewoon teniet gedaan wordt, die wordt beschreven hier in Openbaring 19. En op meerdere plaatsen in Jesaja enzovoort ook. Ik wil alleen Openbaring 19 even bijhalen omdat we daar nu eenmaal zitten. En dan wordt het iets anders genoemd, de grote maaltijd van de Almachtige God. Vers 17, en ik zag een engel, in Openbaring 19, hè, staande in de zon. Dus dat wil zeggen, het licht achter zich. Dus namens God optredend. En hij riep met een luide stem en zei tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Een vogel is een geestelijk wezen, die kan dus in de lucht zijn, dat is een omschrijving voor engelen. Niet die van de Satan, want Satan en zijn engelen zijn op de aarde geworpen al eerder. Dus die demonische woord zijn dit niet. Maar het zijn dus gewoon dat engelen deze mensen zullen oordelen. Het wordt dan genoemd eten. Je moet al het vlees eten, maar het wil gewoon zeggen dat ze ervoor moeten zorgen dat alles wat daar aan mens is, dat dat verdwijnt, dat het verteerd wordt. En verteren kun je ook met vuur. Verradert u tot de grote maaltijd van God. Ik wil niet ontkennen dat God groot is, maar de veel betere handschriften zeggen dat die maaltijd groot is. Niet zomaar even wat het is. Dat wil eigenlijk zeggen, het is een ongelooflijk grote strijd die daar plaatsvindt. Niet voor niks. Komt daar dus een beving uit voort die zijn weerga niet kent. Opdat jullie eten, het vlees, de vleesens, dat het letterlijk dus van ieder persoonlijk, van koningen. Dit zijn allemaal diegenen die achter de Satan zijn aangegaan en uiteindelijk zo ver zijn beneveld in hun visies dat ze tegen God optreden omdat ze denken een rechtvaardige zaak te doen. Baseert op eigen kennis, op eigen inzicht, niet meer op geloof, maar op dat wat je ziet. En de Bijbel zegt zo duidelijk dat de zienlijke dingen tijdelijk zijn, maar de niet-zienlijke dingen eeuwig. Maar deze mensen zijn uitgegaan van de dingen die men ziet. Dus het vlees van koningen. Van oversten over duizend. Die komen dus allemaal aanzetten. Allemaal worden ze verzameld en weten ze dat ze daar moeten zijn. Dat is hun opdracht of dat hebben ze met de volkerenwereld samen afgesproken. Het vlees over oversten over duizend. Ze staan er net onder de koning. Het vlees van sterken, nog lager. Het vlees van paarden en van degenen die erop zitten. En het vlees van allen. Dus er is daar nogal wat er verzameld wordt. En ik zag het beest, dat is de wereldheerser, en de koningen der aarde en hun heerlegers verzameld om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en zit en tegen zijn heerleger die dus ook op die witte paarden komen. Daar gaat het om. Altijd, nu is het ook letterlijk zo, altijd is het zo geweest dat Satan met zijn demonen engelen geprobeerd heeft om de macht van de gemeente zo klein mogelijk te houden. Nu krijgt hij de rekening op een enorme harde manier gepresenteerd. Hij wist het ook wel, maar hij zal zich verzetten tot het uiterste, want hij kan niet anders. Hij kan niet iets positiefs voortbrengen. Nou goed. Wat gebeurt er? De Heer pakt de ergsten van die tijd, namelijk het beest en de valse profeet. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. De valse profeet is de leugenprofeet, dat is de antichrist, die in Israël werkte. Dat is een ongetwijfeld een Jood. Zal het zijn, want een ander accepteert men niet. Maar die zal dus in opdracht van de Satan, ja, die valse vrede tekenen enzovoort. En de wereldheerser die dus in het grote Babylon zit, die zal ongetwijfeld als het beest, als zodanig, waarin de Satan dus zelf huist. Die twee, die valse profeet, die dus de tekenen, namelijk van dat hij dus als het ware van God zou komen, in tegenwoordigheid daarvan gedaan heeft, waardoor hij misleid heeft de mensen die het merkteken van het beest ontvangen hadden en het beeld hebben aanbeden, dat staat in hoofdstuk 13, die twee zijn levend geworpen, dus dat betekent, die hebben in ieder geval zo'n grote ravage aangericht. Er hoeft niet eens een oordeel over uitgesproken te worden, dit is oordeel, weg ermee. Dat is dus zonder oordeel, is dit al het oordeel. Die worden geworpen in de pool des vuurs, dat zijn de eerste twee die erin komen. Althans, de Bijbel heeft het niet over andere eerst. Dus de eerste twee die in de pool des vuurs, dus in de plaats komen waar men, let op, maar dat is voor een later, langzaam maar zeker zijn persoonlijkheid verliest. Totdat men niet meer is. En aangezien een vuur brandt zolang er voedsel is, betekent het dat ook aan de pool des vuurs een eind komt. Ooit. Maar goed, voorlopig moet er nog wel wat afgebrand worden. Dus hier staat, die levend geworpen worden in de pool des vuurs, die van zwavel brandt. Zwavel heeft te maken met een soort vlam waarbij ook gassen, geestelijke dingen aanwezig zijn. Dus zwavel heeft ook iets te maken met de brand van engelen. Niet alleen maar met de brand van stoffelijke lichaam. Datzelfde van ze worden geworpen in de pool des vuurs vinden we een eind verderop. Want u denkt, we hebben nog twee hoofdstukken en zijn we eruit. Ja, dat mag u weten, daar komt nog wel wat. Maar hij staat in vers 15 van hoofdstuk 20 ook. Maar dan gaat het niet over die twee. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de pool des vuurs. Dus het is de plek waar men dus definitief altijd verwijderd is van God. Maar dat niet alleen. Vrees niet voor hem die wel het lichaam kan doden, maar niet de ziel kan doden, zegt de Heer. Vrees veeleer hem, met een hoofdletter, die zowel het lichaam als de ziel kan verderven, zodat er van jouw existentie, hoe erg God dat ook vindt, maar er is geen andere mogelijkheid meer voor, hun hele existentie verliezen. Waarmee je dus gewoon op een gegeven moment gezegd moet worden, hij is niet meer. Dat kunnen wij nu zeggen hier van deze wereld, als iemand overlijdt, maar het is zo dat daarmee de existentie van de persoon niet voorbij is. Of men dat wel of niet gelooft, maakt niet uit, de Bijbel zegt dat het niet zo is. Alleen die is niet meer hier. Die zit natuurlijk nu in die andere wereld, waar men nog wacht op het oordeel enzovoort. En daar verlies je de existentie in de pool des vuurs. En dat heeft natuurlijk ook te maken met welk oordeel je krijgt. Of het zwaarder is of niet zwaarder. Net zo goed als de gemeente wordt opgenomen, dan kom je voor de troon in. Dan heb je een nieuw lichaam, maar dan wordt dus ook bekeken in hoeverre je heel erg trouw bent geweest, waarmee je dus een overkleding krijgt. Je kunt ook zeggen een paar sterretjes of weet ik veel, of je krijgt een kroontje, dat weet ik allemaal niet. Maar als beschrijving voor de trouw die je voor de Heer Jezus Christus gehad hebt, krijg je daarvoor dus ook de positie terug. Denk maar aan die man die 5 ponden had, heeft er 5 bij verdiend en heeft gezag over 10 steden. Dus je krijgt gezag als je trouw bent geweest. Je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat je de verantwoordelijkheid op aarde in de strijd tegen de geestelijke machten van de Satan serieus hebt genomen. Hier dus ook. Die heerlegers, die komen dus tegen de Heer in het geweer. We hebben dat straks gelezen. En dan worden dus die twee gegrepen, die worden sowieso direct in de pool des vuurs geworpen. Die met zelf verbrand. En de overigen, wie zei dat? Nou, die koningen en die hoofd over 1000, de sterken en degenen die op die paarden zitten enzovoort, en alle vrije en slaven enzovoort, al die overen, die werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, dat uit zijn mond uitging. En al de vogelen werden verzadigd, dit moet je metaforisch lezen uiteraard. In het letterlijk is zo dat er dus vogels zijn die eten gewoon karkassen enzovoort op. Tot aan wat ik de laatste keer gezien heb voor tv, dat er zelfs dus beesten zijn die zo ver gaan dat ze de beenderen in de snavel nemen en een eind de lucht ingaan, dan vervolgens laten vallen. En ook de beenderen en alles wat daarmee heeft, samenhangt ook nog opeten, zodat er echt niks meer over is. Ik weet niet meer, welk dier was dat ook alweer?
Een soort arend was het
ook. Nee,
een soort gier.
Nee, het schiep soort.
Ja, maar in ieder geval, dat was echt een fantastisch. Daar moest ik ook met dit punt aan denken. Dan blijft er van een karkas niks over. Nou, dat zijn vogels die dat doen. Typerend voor machthebbers, geestelijke wezens. En in dit geval zijn het gewoon engelen die ervoor zorgen. Ik denk dat wordt gewoon getoond. En als mensen dat zeggen, dan zeggen ze, joh, wat is dit toch een wonderlijke situatie. Meneer, niet door dat het allemaal wel heenwijzingen zijn naar geestelijke principes. God die is te kennen, ook in zijn schepping. Nou goed, we komen er zo wel op. Maar in ieder geval heeft het hier dus mee te maken. Dus betekent het dat die enorme strijd die er dus plaatsvindt, op een gegeven moment overwonnen wordt. Maar je ziet dus dat gebeurt in Israël. De plek, die wordt elders genoemd. Ik heb daar de vorige keer al even op gewezen. Ik ga even met u naar hoofdstuk 16. Vers 14 en 16. Want het zijn geesten van demonen. En zij doen tekenen. Geesten die uitgaan tot koningen van de gehele bewoonde wereld. Om die te verzamelen tot de krijg, de oorlog van die grote dag van de Almachtige God. Dat is dezelfde die we nu hebben. Die demonen zorgen ervoor dat bij koningen, dus mijn geloof er helemaal niet van dat dat bestaat. Dus heb je vrije ingang, makkelijk zat. Dus dat die gewoon de gedachtegang bij die mensen interpreteren, misschien wel via allerlei afspraken die ze maken met hoge conferenties, hoe je het ook noemen wilt. Maar dat wordt allemaal door geesten aangedreven. Dat wordt nu ook gedaan. Alles wat aan onderwijs, alles wat aan politiek is, verwarring enzovoort, dat moet naar het punt toe dat er een redder komt. Vraag niet wie, maar het maakt ze ook niet uit. Iemand heeft eens gezegd, van of die nou van God of van de Satan komt, maakt me niet uit als die maar komt. Nou, dan kun je wel nagaan wat die man in zijn onwetendheid allemaal gezegd heeft. Nou, tot de grote dag van Almachtige God. Dat is die strijd, de laatste strijd die er is, totdat alle vijandschap is vernietigd. Dan zegt vers 16, en zij hebben hen vergaderd, die demonen dus, op een plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt. En ik ben blij dat de nieuwe vertaling het anders heeft dan deze, want er staat terecht Armageddon. En het wordt altijd opgevat als Armageddon. En, nou, dan gaan we dus kijken. Armageddon. Nou, dat is dus een berg van Megiddo. En Megiddo ligt in het midden in Israël. Dat ligt hier. En dan heb je een heuveltje. En dat heet Tabor. Nou, een heuvel. Het is een redelijke heuvel. En als je die Tabor opgaat, dan is dat de berg. En daar kunnen, weet ik hoeveel troepen, dat heeft men ook allemaal al bekeken, want dat is nu helemaal de visie. Weet ik hoeveel troepen kunnen daar zijn? Nou, mooi, mooi. Alleen, het punt is dat Armageddon, zoals het in de Hebreeuws, er zou moeten staan en niet staat. Er staat niet Armageddon, er staat Ar. Oh, dat doe ik andersom, sorry. Ar, en dat is stad. Stad en Megiddon is het Hebreeuwse woord onder andere. Nou, een soort participie, maar dat betekent de stad van hem die afsnijdt. De stad van hem die afsnijdt. Dat is Armageddon. En die stad van hem die afsneed, was Jeruzalem. En bij Jeruzalem, daar komt dus een enorme, komt een enorm oordeel dat niet al te licht moet worden opgevat. En die, dan komt er ook een aardbeving, wordt ook allemaal gezegd, net zo goed als in het Oude Testament, het sprake is over beven. Maar het betekent dat de Heer in de stad Jeruzalem, of bij de stad van Jeruzalem, al die volken verzamelt. Er is een vlakte van Jezreel, die ligt daar helemaal onder, die is enorm groot. En daar zal men dus met weet ik hoeveel duizenden, tienduizenden, daar komen. En 100 × 100 of 1000 × 1000 geloof ik, staat er ergens. Dan heeft men dat uitgerekend en zou dus over 200 miljoen komen. En vanuit het oosten komt men en al die zaken meer. Maar goed, we hebben het gelezen in Ezechiël. Het komt vanuit het noorden. En dit is niet het kleine aanvalletje in de tijd van Mozes en Lia en daarna. Het is echt een complete aanval om de macht van de Heer te breken. En die zetelt in Jeruzalem. Uiteraard, die zetelt in Jeruzalem. En daar is een zetel en daar is het volk al terug. Terug van weg geweest. Terug van al die, hoe zou ik zeggen, van al die aanvallen, van al die pijn, van al die moeitjes die men heeft gehad onder de volkeren. Die vloek die jarenlang heeft gelegen op dat volk. Want u zult geen rust kennen, staat er in Deuteronomium 28. Daar waar je dus ook bent, hè, van de ene, als je een blad hoort vallen, dan schrik je alweer. Dat wil zeggen een blad van de bomen. Als je ziet dat een Jood weer vernietigd is op de een of andere manier, dan zul je weer schrikken. Zul je zeggen, ja, inderdaad, het is nog niet gedaan. Dus al die onrust enzovoort, die moet hieruit leiden, hiertoe leiden dat het volk op een gegeven moment leert wat het betekent als Jezus Christus rust geeft. Nou, dat is in de loop van de 40 jaar worden dus de Israëlieten in stammen enzovoort teruggebracht naar het land, zoals wij in grote groepen teruggebracht worden naar boven, want dat is een hemelsvolk. Tegenover een aardsvolk dat dus terugkomt in een aards-Jeruzalem, bijna een hemels-Jeruzalem. Maakt verder niet uit, want het is gewoon allemaal onder de macht van de Heer. En hij wil dus eerst de hemel reinigen en dan vervolgens gaat hij de aarde reinigen. Daar heeft hij het volk Israël voor. Het volk, het geestelijke volk is ervoor om dus te oordelen waar nodig is. En het volk Israël moet opgebouwd worden, want de hele wereld zal afhankelijk zijn, minimaal 1000 jaar, van Israël. En of dat leuk vindt of niet, als je niet anders meer weet, zit het daar dus op vast. Hier, Armageddon. Hier, Megiddon. Armageddon. De stad van hem die afsnijdt, het leven afsnijdt. En dat is wat dus ook in Openbaring 19 weer wordt genoemd. Hij die dus oordeelt en die dat oordeel ook uitvoert. En vanaf dat moment dat alles vernietigd is aan aan ontrouw en wat dan ook, dan is er nog één die nog gepakt moet worden. Dat is de laatste. Ook de Satan. Dan is de rest weg, of gedood, of al in polissuurs geworpen. En op zo'n 20 gaat eigenlijk nog even door. En die zegt, ik zag een engel afkomen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang. Die is, welke is de duivel en de Satan? En hij bond hem voor 1000 jaren. Maar goed, daarover de volgende keer.
Kan ik nog even een vraag stellen?
Daar ben je al mee bezig, ja.
Het gaat mij om de nieuwe naam die beschreven staat en ja, eigenlijk dus ook alleen de Heer wist.
Ja.
Mag ik een verband leggen ook met de Openbaringen 2, waarin staat dat wij een nieuwe naam krijgen op een witte steen die alleen de ontvanger weet?
Ja.
Het is ja, hetzelfde in principe?
In principe is hetzelfde. En dat betekent dat je dus een naam heeft iets te maken met identiteit. En dat betekent dus dat de identiteit van personen die trouw zijn geweest aan God, natuurlijk voorop neer Jezus Christus, gewaarborgd is. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, iets wat precies tegenovergesteld is van de identiteit van ons mensen, dat steeds meer op straat komt te liggen in allerlei vormen. De Heer zorgt ervoor dat de persoonlijkheid van iemand gewaarborgd is. Dat die niet door anderen op wat voor manier dan ook maar beïnvloed zou kunnen worden. Vandaar dat die naam dus niet bekendgemaakt wordt. Want het bekendmaken van naam betekent dat je bekendmaakt de identiteit, de persoonlijkheid, de situatie die met de persoonlijkheid te maken heeft, zodat men dat weet. En wat er dan mee kan doen, dat maakt me even verder niet uit. Maar doordat er een naam is die niemand anders kent dan jezelf, betekent dat dat het dus een stuk verantwoordelijkheid is die God aan de persoon gegeven heeft en ook een soort gezag die God aan zo iemand gegeven heeft om dat te mogen ontvangen. Dat is niet zomaar.
Ik vind het heel mooi dat ook het zwaard dat genoemd wordt.
Ja, ja. Okay. Dat is, is ongetwijfeld kun je het daarmee verbinden. Dankjewel. Dit, ik moet zeggen, het is een harde werkelijkheid, maar je kunt ook aan de andere kant zeggen, eindelijk is dat gedoe en die steeds meer wereldwijde woede en haat tegen alles wat met Jezus Christus te maken heeft, ja, dat is natuurlijk ideaal. Satan openbaart ook wel eens dingen. Zoals toestanden die in die katholieke kerk zijn geweest, die zijn jarenlang zijn ook min of meer verzwegen, die openbaart hij nu. En waardoor dus de mensheid, voor zover ze die nog niet hadden, nog veel meer haat tegen het christendom heeft gekregen. He, want daar moet je in ieder geval niet wezen. Dat is dus een hele stille boodschap, waardoor je dus ook weet van, ja, die zegt geloven te zijn, maar het zal wel dit, of het zal wel dat. Allemaal manieren om in ieder geval het christendom, te lijf te gaan. En nu nog merk je er niet zoveel van, maar ik ben ervan overtuigd dat dat nog bepaald niet afgelopen is in een tijd die gaat komen. Kijk maar eens naar landen als bijvoorbeeld Nigeria momenteel, waar als je gisteren bent moet zorgen dat je weg bent, want de moslimgemeenschap duldt geen christen in leven. En dat wil niet zeggen dat iedere moslim dat heeft, maar het is wel typerend dat daar ook altijd een grote strijd is en een grote macht om één ding, om de macht en om alles wat niet, of wat met God te maken heeft, wat wezenlijk met God te maken heeft, om dat te vernietigen. Daar zit dus de macht van de boze allang achter. En dat is een voorproefje van dat wat er gaat komen. Want denk eraan dat als je dan in die tijd trouw wilt zijn aan de Heer, dat je vervolgd wordt. En dat je dus soms niet weet van het ene moment op het andere wat je moet eten. En dan het gebed van geef ons heden ons dagelijks brood, wel heel erg concreet wordt. Maar goed, zover is het nog niet. En we mogen weten dat deze vernietiging een rechtvaardig oordeel is over de zonde en over alles wat in deze wereld aan culminatie van zonde is geweest. Want je kunt een tijd lang doorgaan bij God, maar op een gegeven moment is het afgelopen. En dan is er geen keren meer aan. Maar goed, het oordeel en alles wat ermee komt heeft wel tot gevolg dat alles wat met deze wereld te maken heeft en gehoorzaamheid aan God tegenstond, weg wordt gehaald. Je zou kunnen zeggen, de wereld is een huis en dat wordt schoongemaakt. Wordt helemaal opgeruimd, want er zat zo ongelooflijk veel rotzooi in troep in. Dat moet allemaal eruit. Er komt geest Gods in en dan wordt hetzelfde huis vernieuwd. Om daarin het leven Gods tot uitdrukking te laten brengen. Zeker 1000 jaar. Maar goed, over 14 dagen, niet over 1000 jaar, maar over 14 dagen hoop ik daarmee weer verder te gaan. Vader in de hemel, het is niet niks wat u duidelijk maakt dat het oordeel over alle ongehoorzaamheid en over alle mensheid zal gaan. Dat niemand daaraan ontkomt, in welke zin dan ook. Maar dat u rechtvaardig oordeelt. Dat de oordelen van u zonder aanzien des persoons zijn. Maar dat u kijkt naar het hart, naar de gerichtheid, naar hoe een mens was of is. En we danken u dat u ons met uw evangelie hebt kunnen bereiken. Dat is niet eigenlijk onze verdienste, maar het is gekomen omdat u ons zocht en omdat u ons hart kende en wist dat in dat hart mogelijkheden voor u lag. U hebt ons geroepen en we danken u voor die roeping. Maar we danken u ook dat u duidelijk maakt dat die roeping er is om weg te gaan uit de wereld, althans van de verwachtingen van deze wereld, en om wezenlijk onszelf helemaal toe te vertrouwen aan u. Bij alle verwachtingen die er dan zijn, dat ook wij leren mogen, ook hieruit, dat we niet op een akkoordje moeten gooien met deze wereld, maar dat we hier zijn om omgevormd te worden tot het beeld van u. En dat is wat u wilt. En daarom zit ook in de gemeente op dat we leren mogen onszelf aan u over te geven. werkelijk toe te vertrouwen. En zo de veranderingen die zo nodig zijn ook in ons leven al te ondergaan. En dan kan het zijn dat wij soms het oordeel over ons heen krijgen. Het oordeel begint immers nu bij het huis Gods. Dat wij het oordeel over ons heen krijgen. Opdat wij niet straks met de wereld geoordeeld worden. Zodat we verlost mogen worden en uit deze wereld weggetrokken naar u toe. Heer, we danken u dat u die dingen meedeelt. We danken u ook dat u een rechtvaardig oordeler bent. En uiteindelijk de mensheid die is overgebleven als het hele economische systeem en het hele religieuze systeem in elkaar is gevallen. Dat u dan ook de laatste vijandschap uit deze wereld wegneemt. We danken u daarvoor. We danken u dat u dat al van tevoren aankondigt. Al is het met weinig woorden, omdat die zaken allemaal nog moeten plaatsvinden. We danken u dat we daar een deel mogen hebben aan dat oordeel, nu al, opdat we door u gereinigd en gezuiverd mogen worden en bruikbaar voor u in uw dienst. Nu, maar zeker ook voor in de toekomst. Heer, we danken u dat uw woord de waarheid is. En dat we in die waarheid mogen leren wandelen. Dat we mogen vragen, steeds weer, Heer, wat is uw bedoeling met vandaag? Geef me aan u over, opdat u ook vandaag uw werk en uw leven in ons kan doen. We danken u daarvoor, Heer, ook voor dat heerlijke woord, dat we weten mogen dat wij niet hoeven oordelen, maar dat er aan één het oordeel is gegeven en dat hij rechtvaardig oordeelt. Niet met aanzien des persoons, niet uit een soort van rancune, maar vanuit recht. Dank u wel, Heer, dat u dat doet en dat u uiteindelijk dat als koning der koningen, als heer der heren, die macht ook uitvoert. Misschien hebben we daar lang op zitten wachten, misschien is daar lang over gebeden, maar het moment dat het komt, zal er zeker zijn. En we vertrouwen er ook op, Heer, dat u dat zal doen. Sterker nog, door uw Heilige Geest weten we dat u dat doet en gaat doen. Heer, leer ons ook en leid ons ook in de tijd die komt, ook het jaar dat voor ons ligt. Dank u dat we in dat jaar ook weer dingen van u mogen horen, met de dingen van uw woord, met de dingen van uw leven bezig zijn. Laat het zijn mogen tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.
Ik had al hoop dat iemand iets...